Mooi om hier weer te zijn. Jullie weer te zien. Dat was een tijdje geleden. Volgens mij was het de tweede week van juli. En het is nu de laatste week van augustus. En vanaf nu wordt het weer gewoon de tweede week volgens mij ongeveer van iedere maand. Maar wie heeft er al heerlijk gerecreëerd? Oftewel, wie is al op vakantie geweest? Oh, wie nog niet? Wie nog niet? Oh, die hebben het nog te goed of gewoon... Oh, kijk nou. Voor sommigen in ieder geval, mooi. En wie is er heerlijk gerecreëerd? Oh, een paar. Oh. Ja, dat je dan zeg maar echt tot rust bent gekomen, herschapen bent. Wie? Ah, twijfelachtig, oké. Dus je bent op vakantie geweest, maar je hebt nog niet echt de rust gekregen, zeg maar. Nou, is toch niet onbelangrijk? Ik zou zeggen, zorg er wel voor dat je die rust en die balans ook gewoon wel in je leven houdt. Want je kunt soms zo druk zijn met je werk of met je gezin of met weet ik wat allemaal. Allemaal helemaal geen foute dingen. Maar dat het soms uit balans lijkt en dat je denkt, waarom voel ik me zo zoals ik me voel? Dat heb ik ook regelmatig. En dat je dan denkt, van ja, er moet iets gebeuren. Ik wil terug. Ik wil terug naar u. Ik wil terug naar het hart van aanbidding. Ik wil terug naar tijd met u. Tijd die ik doorbreng met de eeuwige. En waar dan de eeuwigheid, de kwaliteit, weer naar mij toe komt. Dat is de gedachte volgens mij. De Heer is mijn Herre, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen aan grazige weiden. Dus dat moet je altijd op vakantie zoeken dan, grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Geen goede vakantie zonder rustige wateren. Want dat is gewoon Bijbels, toch? Maar goed, ook de bergen roepen het uit. En alles in de schepping roept het uit. Dat alles op zijn tijd gebeurt. En ik hoop zo dat wij in dezelfde cadans met zijn tijd ook mee kunnen gaan. Dat wij mensen zijn die daadwerkelijk leven, zeg maar, met de eeuwige in de tijd. Dat is niet gemakkelijk, dat staat soms op spanning met elkaar. Zeker als ik preek, want dan doe ik het al te lang, denk dat ik de eeuwigheid heb. Maar mooi om hier te zijn. Ik wil een gebed bidden voor het openen van Gods woord. Vader, dank u wel dat u spreekt. Dat u spreekt. En u kunt door een ezel spreken, dus ook zelfs door mij. Heer, ik dank u wel. Dat u vanmorgen hier wilt zijn om precies datgene voor velen, misschien wel allen van ons, te spreken wat u wilt zeggen om ons leven mooier te maken. Om ons leven kwalitatiever te maken. Om ons leven, zoals u dat zelf zegt, bedenk de dingen die boven zijn, die waar zijn, die waarachtig zijn. Om ons leven een upgrade te geven. Ook vandaag weer. We hebben u zo nodig. En Heer, als we uw woord openen, Colossense, dan wil ik u vragen om met uw geest daarin en daarover en daardoor te spreken. En het op te lichten voor ons, datgene wat specifiek ook voor ons is. En help mij als ik dan, misschien al stamelend, maar toch dat woord ook probeer bij de mensen te brengen. Zegen ons, Heer. In Jezus' naam. Amen. Ik lees eerst gewoon even, want kijk, het gaat hier over de oude en de nieuwe kleding. Misschien heb je ook al van die paar schoenen die je dan al weggegooid hebt zonder dat je nieuwe hebt. En misschien heb je wel heel veel kleding waarvan je denkt van, nou, dat kon ik vroeger aan, toen ik nog net getrouwd was. Dat geldt voor mij ook. Prachtig mooie kleding nog in de kast hangen. Maar dat past me niet meer. En soms is oud gewoon ook, weet je, dat is gewoon voorbij. Is het versleten misschien. En misschien heb je dat ook wel, dat je soms een beetje versleten voelt. En dat je denkt van, ja, dat oude, dat is voorbij. Dat is uit. Oud is fout, oud is uit, zeg maar dat. En dat je dan de nieuwe mens, dat je daarna op zoek bent. De nieuwe mens aandoen. Onder het thema de nieuwe mens gestalte geven. Nou, ik ga lezen. De rest komt zo wel op van de PowerPoint. Ik lees hem eerst even gewoon relaxed. Want alles wat erop staat is verder ook tekst. Dus ik lees hem eerst gewoon even heerlijk uit papier. Dat dacht ik vanmorgen. Toen ik zo hier naartoe reed, toen dacht ik van ja, weet je, ik heb hem altijd wel bij me, maar ik doe hem eigenlijk nooit open. Terwijl ik geloof dat het zo belangrijk is om dit woord van God, of het nou mobiel is of digitaal of weet ik wat allemaal, maakt niet uit hoor. Er is geen verschil, maar toch vind ik dit ook wel fijn gewoon. Even zo'n zo'n woord vasthouden, zeg maar. Papieren woord. Komt-ie. Vers 7 begin ik, geloof ik. Is dat waar? Oeh, help. Raai al, visser. Momentje. Vers 5, 3 vers 5. Laat dus wat aards in u is, afsterven. Ontucht, dubbele punt. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft Gods toorn degene die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd. Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Woede en drift, vloeken en schelden. Bedrieg elkaar niet. Nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken. Die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besneden of onbesnedenen, barbaren, skieten, slaven of vrije, maar dan is Christus alles in allen. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven. In goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar, vergeef elkaar zoals iemand een ander, als iemand een ander iets te verwijten heeft, zoals de Heere u vergeven heeft, moet u ook elkaar vergeven. En bovenal, daar komt hij weer, kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als leden van één lichaam. En wees ook dankbaar. Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God. En liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader dankt door hem. En dan gaat het om u, hebben we net gezongen. Hè? Ik wil terug naar het hart van aanbidding en daar gaat het om u. Dat is ook wat we nodig hebben om bij dat woord te zijn. Is niet altijd even gemakkelijk, is niet altijd even fijn. Ergens lijkt het soms wel een bitter woord en uiteindelijk als je dat dan doorkoudt en opeet, lijkt het toch ergens in je innerlijk tot iets zoets te worden. Tot iets moois te worden. Dat is ook wat de Bijbel ook aangeeft. Niet altijd even gemakkelijk. Ook niet altijd even mals. Wij gewoon voor een mals kipje naar de Albert Heijn in stukken gesneden en wel maken daar een fijne maaltijd van. Is met de Bijbel niet altijd zo. Het is soms wat ruw zelfs. En soms wat onbegrijpelijk zelfs. Soms zo anders dan dat wij eigenlijk misschien wel zouden willen. Of zouden kennen. Of zouden verlangen. En dan is de kunst om bij onszelf, als het steeds dan gaat om u, ik wil terug naar het hart van aanbidding, om dat ook steeds dan weer te doen, die keuze te maken. En dan gaat het om u, zongen we dan. Gaat het dan allemaal altijd over hem? Nou, het mooie is, in de mate waarin het meer gaat over hem, zul je ontdekken dat hij zegt, het gaat mij om jou. Dat is het mooie ervan. Ik wil dat jij tot volheid komt. Ik wil dat jij tot volle bloei komt. Ik wil dat jij gaat zien de schoonheid die ik in je heb gelegd. In de schepping. Ik wil dat je het goud wat ik er al heb ingelegd, dat je dat gaat zien. Dat je dat gaat proeven als het ware in je leven. Dat je leven daadwerkelijk van stap tot stap, van kleding tot kleding, verder gaat. Van heerlijkheid tot heerlijkheid zich mag ontwikkelen. En dat je een mens wordt die niet gelooft omdat hij een paar regels in zijn hoofd heeft gestampt en wat bijbelteksten uit zijn hoofd kent. Maar dat je een mens bent die zo prettig is. Ik heb wel eens gesproken over gunstige mensen zijn. Voor anderen dat je liefde gaat stromen. Ik voel de liefde van God niet, zeggen sommige mensen wel eens. Maar ik denk dan altijd, heb je dan anderen wel lief? Ja, ik heb niet zoveel met mijn geloof de afgelopen tijd. Dan zeg ik, heb je dan wel voor die anderen geloofd? Dan gaat het stromen. Ik geloof erin. Het is niet voor niks dat de Bijbel al gelijk in de eerste kerk, zeg maar, de eerste gemeenschap, duidelijk maakt dat de Heilige Geest was gekomen om getuige te zijn, dat ze dat gaan doen, dat er mensen zijn die dat prachtig mooi vinden, dat er 3000 tegelijkertijd even tot geloof komen, die eerste klap, en daarna steeds weer mensen die, omdat ze keken naar dat lichaam, omdat ze keken naar die gemeenschap, omdat ze keken naar die kerk, dat geloof ook willen oppakken. En niet alleen omdat ze naar keken van, nou, die zitten op zondag, zitten ze in een rij van 5 stoelen en dan 20 lang of zo. En dan dat niet. Maar dat ze zijn kerk omdat ze houden van. Houden van. Hebben ze het over God boven alles? Nou, dat vind ik dan prima, want die mensen die kunnen dat dan niet geloven. Maar ze houden ook van elkaar. En dat vind ik dan wel weer mooi, zeg maar. Ze zorgen ook voor elkaar. Dat kun je zien. Dat zijn gave mensen, joh. Daar zou ik er eigenlijk wel bij willen horen. Dan gaat het om u. Dan moet je wel de tijd doormaken met de eeuwige. In de eeuwigheid. Ik ga gewoon even weer die tekst erbij langs. Al klikkend. Normaal mag je niet klikken, maar als dominee mag dat ze nu en dan wel. Daar gaat hij. Dat denk ik tenminste. Oh, natuurlijk moet ik hem wel aanzetten. Yes. De nieuwe mens gestalte geven. Wat een prachtig plaatje erbij. Heb ik dat bedacht? Serieus? Ja, ik ben een beetje de mensen nu dan. Wat mooi. Hou even, wie zei dat? Oh. De nieuwe mens gestalte geven. Colossenzen 3 hebben we net gelezen. En ik ga er nu met jullie doorheen. Er staan hier een aantal feiten. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt. Bent opgewekt. Dus dat is al gebeurd. Dat is een vraag die je zelf kunt stellen. Is dat bij mij? Ik zit dan wel in de Baptistenkerk, in de Baptistengemeente Muntendam. Maar is dat bij mij zo dat ik met Christus uit de dood ben opgewekt? Een feit. Of is het alleen een mooie gedachte? En ach, die spreekt me wel aan. Of is het zo dat het in mijn leven daadwerkelijk afgedaald is? Dat ik als het ware met hem uit de dood en uit alles wat mij tegenhoudt, heeft verlamd, wat tot vernieling leidt, wat te maken heeft met pesten, slechte dingen. Ik denk nog even die kinderen hier. Ben ik met hem daaruit opgestaan? Is mijn leven zo nieuw geworden? Heb ik die oude kleding afgelegd en heb ik de nieuwe kleding aangedaan? Nu u met Christus uit de dood bent opgewekt. Als dat dan zo is, zegt de Bijbel, streef dan naar wat boven is. Christus, waar Christus aan de rechterhand van God zit. Richt u op wat boven is, niet op wat op de aarde is. Dus streven staat in de oude vertaling zoeken. Dus dat is streven, hè. Dat kun je dan heel erg zo van eigen werk maken, zeg maar. Eigen werk maken, streven, zoeken, dat kun je ook nog heel actief zelf doen. En dat is ook wel de bedoeling, maar het is niet de bedoeling dat het helemaal zo wordt dat jij jezelf gaat omvormen tot iets wat lijkt op Christus. Zeg maar dat. Dat is niet de gedachte. En dan staat er dus ook, hè, streef of zoek, maar ook richt je op wat boven is. Denk aan wat boven is. Bedenk de dingen die boven zijn. Dat is wat er dan letterlijk staat. Dat heeft dus te maken met je denken en met je houding. En dat heeft dan niet mee te maken met dat je dan denkt van, ja, weet je wel, ik moet toch eens een keer een betere zondagse kleren aantrekken. Want ja, die van gisteren die waren toch wel weer erg vuil. Ik heb toch wel weer lopen vloeken. Ik heb toch wel weer lopen schelden. Ik heb toch wel weer te hard geknepen in de arm van mijn kind. Dat kunnen allerlei dingen zijn, hè. En vandaag heb ik toch weer even in ieder geval vroom gezicht opgezet en een mooi jasje aangedaan. Dat helpt wel. Het ziet er goed uit, toch? Alleen de vraag is dat bij jou en bij mij, en ik spiegel mezelf ook, is dat bij jou en bij mij van binnenuit zo? Ben ik uit de dood opgestaan met Jezus Christus? Oftewel, zo mag je het ook noemen, heb ik mij bekeerd? En heb ik mij zo bekeerd dat ik met hem alles in de dood heb gebracht en met hem, opstaande uit de dood, mij ben gaan richten op boven? En boven, de oude Grieken vonden dat al, hè? De volmaakte stoel was waarschijnlijk boven. De volmaakte mens was boven en hier was het allemaal maar een beetje een afdrukje daarvan, zeg maar. Hè? En dat is eigenlijk wat hier bedoeld wordt enerzijds. En anderzijds is het wat mij betreft de realiteit. Want ik geloof niet dat de volmaakte stoel boven is. Maar ik geloof dat de volmaakte zelf boven is. Jezus Christus staat er dan ook bij. Jezus Christus die zit aan de troon, aan de rechterhand van God. In de troon, aan de rechterhand van God. U bent immers gestorven. Oh, oké. Feit. En uw leven ligt met Christus verborgen in Gods hand. Oké, feit. Corrie ten Boom die deed het altijd zo. Mijn leven, een tof leven, is met Christus verborgen in God. Zie je? Mijn leven is verborgen in Christus, met Christus, in God. Hoe veilig kun je zijn? En dat is de gedachte. Want dan kun je ook daadwerkelijk opstaan met hem uit de dood. En kun je in staat zijn om datgene wat van boven komt namens de eeuwige, de volmaakte, de almachtige, kun je ontvangen in je leven. Omdat je in hem bent. Kopie onder, zeg maar. Want dat is dan weer de doop in de Heilige Geest bijvoorbeeld. Als je hier gedoopt wordt als baptist, dan ga je onder, kopie onder. Ik heb eens een keer iemand gedoopt. Doopten we samen met Dave Anders, doopten we Hermien Henning. Dat was in Veenendaal vroeger. En zij, wij doopten haar in de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest. Toen kwam ze naar boven, toen zag ik dat er nog één plekje droog was. Dus ik, wap! Nog een keer. Had ze vlat. Heb ik het 3 minuten onder gehouden? Nee hoor. Dat kan natuurlijk niet. Je moet echt gewoon ondergaan. Kopje onder. Dat is de gedachte, toch? En dat kopje onder betekent dan dat je jezelf volledig, ja, onder Jezus Christus schaart. Volledig wilt kopje ondergaan in zijn goedheid, in zijn liefde, in zijn dood en in zijn opstanding. Maar het moet dan wel ook het getuigenis van je in je leven zijn, van binnenuit. En niet alleen ten tijde van en rondom je doop, maar ook vandaag. Feiten, feiten, feiten. Gestorven en je leven ligt verborgen met Christus in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult u ook samen met hem verschijnen in luister. Dan hebben we hele theologieën over dat verschijnen. Er is allemaal niks mis mee. Over de toekomst en over wanneer komt hij dan. Nou, daar zaten ze in de tijd van Petrus al over te zeuren. De Heere talpt niet met de belofte, maar hij wil niet dat er iemand verloren gaat, zegt Petrus dan. Rustig aan. Weet je wel? Maar het is dus wel zo, dat het, daar staat vooral dat en wanneer Christus uw leven verschijnt. En dat is niet pas straks bij de terugkomst. Dat is nu al. Hij moet, als ik kopje onder wil en een kopje onder ben gegaan en daarvoor gekozen heb, hij moet mijn leven zijn. Dan wordt het fantastisch, dan wordt het anders, dan wordt het echt anders. En dan is die luister misschien een mooi toekomstbeeld, wat fijn dat ik straks ook tot luister ben. Ik zal in luister verschijnen. Nou, hij moest eens weten hoe ik er nu uitzie, van binnen. Zeg maar dat. Ergens kan het niet zo zijn dat je, zeg maar, je leven aan Christus geeft en dat je dan, zeg maar, doorgaat en enig moment, hupsakee, in de hemel in één keer volmaakt bent. Dat is niet de Bijbelse gedachte. De Bijbelse gedachte is dat we bouwen aan kwaliteit en dat hij in onze stal komt leven, waar hij de stal een beetje tot een paleis maakt. Mooier en mooier en mooier, en dat ons leven overeenkomstig uiteindelijk bijna hemels is als we daadwerkelijk naar de hemel gaan. Oftewel dat we een ander mens zijn. We blijven afhankelijk van God, we blijven zondigen, want zegt Johannes, anders noem je God een leugenaar. Ja, dat is waar, maar we blijven niet alleen maar als in een reddingsboei in dat water een beetje zwemmen, totdat we opgetrokken worden tot de hemel. Nee, je mag aan land komen, je mag naar het zogenaamde beloofde land, daarin mag je wandelen en mag je groeien in kwaliteit. Dat moesten het Israëlische volk moest dat ook, weg van de slavernij, door de zee. In het land komend moesten ze nog even een paar dingen leren. Het duurde iets een paar weken langer, zeg maar. Ongeveer 40 keer 52. Maar zo lang heeft God ook met ons. En dat geduld heeft God ook met ons. En als je dan soms de reactie ziet van God en van Mozes en het gesprek, dan denk je soms wel eens van, nou, ik denk dat God niet zo geduldig is. En dan zegt Mozes weer, oh Heer, schrijf ze toch niet uit uw boek. Schrijf mij dan maar uit uw boek. En dan denk je wel eens van, ja, is God wel zo geduldig? Maar God is wel geduldig. Alleen hij wil ons steeds maar weer bij de les houden. Hij wil ons steeds maar weer laten weten hoe hij erover denkt. Hij wil ons steeds maar weer laten weten dat hij met ons een weg wil gaan die past bij mensen die zichzelf volledig hebben overgegeven aan hem. En dat is een constant proces van genade. Laat dus wat aards is in u afsterven. Dubbele punt, ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft Gods toren degene die hem ongehoorzaam zijn. Afsterven. Afsterven. Ik heb heel wat lepra-patiënten gezien in mijn leven. En die hadden echt afstervende levende ledematen. Dat is niet fijn. Dat is niet goed. Ik kan u details vertellen waarvan u dan zometeen de kerk uitloopt, zeg maar. Maar dat gaan we niet doen. Afsterven wil niemand. Afsterven is pijnlijk. Het leven is niet loveboat. Als je hebt ingeschreven voor de reis met Jezus. Het leven is misschien eerder een soort van gevechtsboot. Kom je aan de kade, denk je loveboat? Nee hoor, gevechtsboot. Maar het is wel zo verrijkend. Het is al zo vernieuwend. Het is al zo leven. Dat ik daarna zoek of ik het ook mag vinden. Dat ik daarna verlang. Dat gevecht wat in mij is, dat uiteindelijk Gods genade zal overwinnen. En ik in de dood zal brengen wat in de dood hoort. En het daar zal laten, aan het kruis. En hij heeft het tot zonde benoemd. En hij is tot zonde gemaakt. En heeft dat voor dood gelaten. En is daaruit in levende lijven opgestaan. Met de gaten nog in zijn handen, waar we elke dag doorheen mogen kijken. Mag ik het even zo zeggen? Om de vergeving te vinden. Om te realiseren dat de leeuw het lam is geworden. En ging voor vergeving en herstel van relatie. En ging voor verzoening. En ging voor herstel van ons leven. Voor kwaliteit. Kwaliteitje, meneertje. Als je dat niet doet. Als je dus die lage hartstocht, een lage begeerte en lage zedeloosheid en hebzucht. Is afgoderij. Al die andere dingen staat het er trouwens niet. Dat is wel een beetje apart. Heb ik nog niet onderzocht. Maar als je die niet loslaat en als je die niet in de dood brengt, dan is daarover Gods toren. En sommige mensen zeggen dan dat Gods toren is over die mensen. Nee, Gods toren is over die zonde die mensen kapot maakt. Dat is wat er gebeurt. God maakt zich zo boos over de zonde. Over de vernietiging. Over verlamming. Over onzuiverheid. Over onrecht. Over foute hartstochten die een mens op hele andere plekken brengen in zijn leven dan waar die moet zijn. Die een mens uiteindelijk tot mensen met geen eigen wil maken zelfs. Omdat je een slaaf bent geworden ergens van. Dat soort dingen. Geef het in de dood. En spreek dat gewoon ook steeds uit. Vroeger hebt u die weg gevolgd en zo geleefd. Feit. Punt. Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Nou, maar het is nog zo fijn soms. Opgeven. De toren van God. To put to death, staat er zelfs. In de dood brengen. In de dood brengen. Oftewel, je houdt het voor iets wat niet goed is, waarvan je zegt, hier wil ik afstand van doen. Dan is het voor jou dood. Net als de verloren zoon voor de vader dood was. Mijn zoon was dood, maar leeft nu weer, hè? In de dood brengen betekent dat je er afstand van hebt gedaan. Dat je er niet meer wilt zien. Dat je er niet meer bij bent. Dat je er niet meer bij kunt zelfs. Hoe hartstochtelijk je misschien soms ook nog verlangens hebt om toch even nog dat weer te doen. Maar iedere keer opnieuw in de dood brengen. Hè? Iedere keer opnieuw. Als het terugkomt. Ik zei altijd, Heer, hier ben ik weer. Ja, vies pak. En dan zeg ik. Ik zie alleen maar door de gaten van Jezus handen. Ik zie alleen maar een kleed van gerechtigheid. Ja, maar die grote zwarte vlek dan. Ja, maar ik zie alleen maar vergeving door het bloed van Jezus. Dat is wat hij gekozen heeft, hè? En maakt uiteindelijk alles schoon. Maakt uiteindelijk steeds ons leven weer schoon. Als we maar dat offer komen. Als we maar bij hem komen die ons leven is. Als we maar bereid zijn om het los te laten en het in de dood te brengen. Vandaag de dag is het natuurlijk I can get no satisfaction, want sinds de jaren 60 zingen de Rolling Stones het al. En is de hele wereld langzaam maar zeker gewoon die kant op gegaan, want we gingen allemaal achter de Rolling Stones aan. En toen kregen we ook nog sympathy for the devil in deze wereld. Daar ben je helemaal van huis. Dat is wat er gebeurt uiteindelijk als je je eigen begeerte navolgt. Dan wordt dat uiteindelijk afgoderij. Hebzucht. Onverzadigbaar, steeds meer willen hebben. Ontdoe het van zijn kracht, zodat het je niet vernietigt en je uiteindelijk doodmaakt. En dat moet je iedere keer weer uitspreken voor jezelf. Dat moet je iedere keer weer uitspreken. Heer, ik zeg samen met u, ik belijd, jaloersheid is fout, ik breng het in de dood van Jezus Christus. Dank u voor uw offer en dat ik met u mag opstaan in leven. En dan wil je afkomen van die jaloerse neiging, of die veroordelende neiging, of die scheldachtige neiging, of die machtsmisbruikachtige neiging. Zeg steeds weer tegen God, ik breng het in de dood van het offer van Jezus. Iedere keer opnieuw. En je zult zien dat het langzaam maar zeker afstand van je neemt. Je zult ontdekken dat je verandert. Het is mijn getuigenis, en hopelijk ook jouw getuigenis, dat die jaloersheid kan overgaan. Dat je naar mensen kunt kijken met ogen van liefde, ogen van genade, zonder direct te oordelen of te veroordelen. Misschien beoordeel je nog wel een beetje. Dat is niet altijd even fout. Want je moet natuurlijk wel scherp blijven wie je kunt vertrouwen en dat soort dingen. Maar veroordelen, breng het in de dood. Steeds opnieuw. Trek je nieuwe kleren aan. Woede en drift, vloeken en schelden, ik heb het erover gehad. Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze, moeilijk woord, leefwijze, afgelegd hebt, feit, Paulus gaat ervan uit, en de nieuwe mens hebt aangetrokken, feit. Voltooid, verleden, tijd. Toch? Hebt aangetrokken? Zijn er nog een docent Nederlands in de zaal? Voltooid, verleden, tijd. Hebt aangetrokken, hebt afgelegd. Die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper. Daar heb je het. Geloven betekent dus, en dat weten we allemaal, geloven betekent dus dat jij tot inzicht komt, dat je het inzicht krijgt van boven, van de eeuwige, dat je van de zuivere, van de levende, van de kwaliteit van God, en dat je leven gaat beheersen. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, skieten, slaaf of vrije, maar dan is Christus alles in allen. God schiep sprekend, hè? De geest van God zweefde over de wateren. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Ja, dat is vers 1, vers 1, toch? Genesis. Vers 2, en de geest van God... Nee, de aarde nu was woest en ledig, ja, vers 2. En de geest van God zweefde over de wateren. Alles waar woest en ledig is, begint God gelijk te werken. En waar chaos is, wil God met zijn vrede binnenkomen. Dat is zoals ik het begrijp uit zijn woord. En dan zie je hier dus waar alle dingen die negatief zijn, daadwerkelijk moeten veranderen naar zijn beeld. Dan moet je dat ook leren uitspreken. Want God gaat spreken als er orde komt uit de chaos. Er zij licht, er zij dag en nacht, er zij sterren, er zij... Nou, alles herschept hij, zeg maar, in die tijd. Het was eerst woest en ledig. Misschien was dat wel de tijd van de mensen die nog in de evolutie geloven, zeg maar. Miljoenen jaren wat mij betreft, ik weet het niet. Maar dan, als God gaat spreken, komt de eeuwigheid in de tijd en gaat hij orde brengen, orde op zaken stellen. En gaat hij een prachtige wereld maken. Met een prachtige tuin. Ik zou wensen dat ik zo'n tuin had. Met prachtige mensen. Gemaakt naar zijn beeld. En dat wil hij herstellen. In Jezus Christus is het werk van herstel begonnen. Feit. En zo mogen wij ook spreken. Spreken en zoeken naar het woord van God. En het woord van God gestalte geven. En ons geïnfecteerde leven in de dood brengen. Steeds meer en steeds weer. Door het uit te spreken. Door te belijden. Belijden is niet alleen, ach Heer, hier ben ik weer. Dat is niet belijden. Sorry, vergeef me. Belijden is, Heer, hier ben ik. U hebt gezegd dat het fout is en ik noem het ook fout. Maar het gebeurt wel in mijn leven. Snap je? Dat is een ander verhaal. Dan ben je het met God eens. Dan moest je niet naar de kerk komen vanmorgen. Maar dan ben je hier gekomen omdat je hem wil zoeken en hem wil ontmoeten. Daar gaat het om. Daar gaat het om. Ach Heer, hier ben ik. Omdat ik met u zeg dat fout fout is en goed goed. Spreek het uit. Breng het in overeenstemming met wat hij ervan zegt. Ben je nog steeds aan het oordelen? Breng het in de dood. Heb je nog steeds last van jaloersheid? Jaloezie? Breng het in de dood. Heb je last van perversie, wat dicht op je oog, op je netvlies staat? Ik heb het ook gehad. Breng het in de dood, iedere keer weer. Spreek het uit. Heer, dit is fout. U hebt het gezegd en ik zeg het nu. Ik ben het met u eens, Heer. Dank u voor vergeving. Dank u voor genade. Dank u voor verandering. Dank u voor vervulling met uw geest. Zodat ik kan veranderen. Het is als het ware, ik reed hier op weg naartoe. Dan kwam ik langs het dialysecentrum. Hè? Ik zit even te denken aan mijn vriendin Nettie, die net als jouw schoonvader dus, leukemie kreeg enig moment. En je hebt het al een keer eerder meegemaakt, begrijp ik. Toen moest zij nieuw bloed krijgen. In de hoop dat het dan zou verbeteren. En dat deed in eerste instantie ook wel even. Maar helaas is Nettie maar 21 geworden. Maar uiteindelijk mocht ik daar haar beeld van de schepper vernieuwen. En ondanks dat het bloed daar niet hielp, heeft het geloof van haar wel geholpen. Gelukkig. En dat is fantastisch. En zo is ze met Psalm 121 lezend, toen ze nog net een beetje kon lezen met zo'n dikke bril, overleden in 1985. Maar dialyse, dacht ik, is ook zeg maar het bloed van de Heer Jezus, dat door ons systeem gepompt wordt. Ik heb dat wel eens benoemd, denk ik, met het avondmaal. Dat wat we eten en drinken, het bloed en het lichaam van de Heer Jezus Christus, dat in ons systeem komt. En dat uiteindelijk ons hele leven reinigt. Dialyse. Hemelse dialyse, noem ik het. En ik hoop zo dat dan al die nare, zondige gezwellen uit ons leven weggaan. Ik hoop het in ieder geval, laat ik het maar zo zeggen, voor mijn eigen leven. Omdat God u heeft uitgekozen, dat is een feit, omdat u zijn heilige bent, dat kun je misschien zelf misschien niet zo zien, en anderen denken misschien, ja, ik ben wel een heilig boontje, maar zo heilig ben ik niet. En hij u lief heeft, dat is een feit, want het staat in Gods woord, moet u zich kleden, daar heb je het weer, in innig medeleven, in goedheid, in bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u ook elkaar vergeven. Zo mooi. Zo mooi. Heb je dat gedaan vanochtend? Toen papa of mama zeg maar je kinderen hadden klaargelegd. Die moest je nog even kijken, doe ik die aan, ja of nee? Heb je toen de keuze gemaakt om innig medeleven aan te trekken? Wat heb je aangetrokken vanmorgen? Heb je dat gedaan? Of dacht je van nee, de helm van het heil en die heb ik wel op. Oké, goed begin. Wat heb je aangetrokken? Wat trek je aan? Ik zal niet zeggen dat ik dat bewust elke dag doe zo van, nou, de sokken van bereidvaardigheid of zo. Schoon hempie van liefde. De band van volmaaktheid. Dat natuurlijk niet. Maar ik zoek hem. En ik wil bij hem zijn. En ook niet elke dag hoor. Dat lukt helemaal niet bij mij, joh. Ik weet niet of misschien zijn er hier mensen die dat wel lukt gewoon. Fantastisch. Want hoe meer tijd je met hem doorbrengt, hoe mooier, hoe beter. En dan staat er dus dat je die dingen allemaal aan moet trekken. Vergeef elkaar en verdraag elkaar en vergeef elkaar. In het woord, Griekse woord staat daar charizomai. En dat woord, dat betekent niet alleen maar zo van, ja, maar ik vergeef het wel. Tuurlijk, ik ben toch christen, ik vergeef het wel. Maar dat gaat nog veel verder. Charizomai betekent showing favor. Niet flavor, maar favor. En dat is gunst. Dat je iemand die jou misschien iets heeft aangedaan, toch gunstig gaat benaderen. Op een manier waarin je zegt, ja, maar het is niet alleen maar vergeving. Nee, we kunnen ook samen nog weer door de deur. Ik heb zo vaak gezongen, ik heb je lief met de liefde van de Heer. Terwijl ik dan niet met die ene persoon door de deur kom. En dan hoef je niet de dikste vrienden te zijn, maar keuze maken om te zeggen, ik wil een gunstig mens zijn voor jou. Ik wil er zijn. Ik wil een keuze maken, ik wil voor je zorgen, ik wil met je zorgen, ik wil met je huilen, met je lachen. Dat is verdragen elkaar en vergeven elkaar. Dat is verbondenheid. Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet u elkaar vergeven. En de vergeving van de Heer leidt tot vergeving 100% en uiteindelijk tot verzoening. Tot aan het hart van God zijn. Ik geloof erin. Ik trek me daarnaar uit. Ik wil dit zo graag. Je bent uitverkoren, je bent geroepen. Laat alle tot mij komen. Hij heeft jou uitgekozen. Kleed jezelf in wie Jezus is. Dat is mijn advies van vanmorgen. Bekleed je met Jezus, zegt Romeinen 13, vers 14. Omkleed u met de Heere Jezus Christus. Maar misschien duidelijker in de NBG. Maak doe de Heere Jezus Christus aan. Ik zou niet weten hoe dat moet. Weet je wel? Doe de Heer Jezus Christus aan. Maar doe het. Doe het op jouw manier. Ik doe het op mijn manier. Doe jij het op jouw manier. En wees eerlijk. En wees oprecht. En ken charizomai. Gunst, genade. Ben je voor je broers en zussen een mens van aanvaarding, verdraging en vergeving. En voor de mensen om je heen, je buren. Is niet altijd even gemakkelijk. Ik ken zat mensen die als christen gepest worden, eenvoudigweg. Nou, dan ga je eerder lopen schelden dan dat je vergeving kent. Dat zit makkelijker in ons. Is ook niet gemakkelijk. Is soms zelfs bitter. Maar ik geloof in die weg. Die God zelf ging. En bovenal. Ik klik nu, maar. Klik jij even. Kijk, nou mag jij ook klikken. En bovenal, kleed u in de liefde, want dat is de band die tot volmaaktheid, volmerkte eenheid leidt. Vanmorgen en ook gisteren, dan loop ik ergens langs de IJssel en langs water bij ons in de buurt. En dan zeg ik, Heer, dit wil ik. Ik wil mijzelf kleden in liefde. Ik wil een man zijn, een man van God zijn. Die iets laat zien aan mensen van u. Niet alleen maar, juist misschien niet met mijn woorden, maar vooral in mijn houding. In wie ik ben, in mijn gezindheid, in mijn zijn. En dan zeg ik, maar Heer, ik wil u kennen. Ik wil u kennen. Heer, alsjeblieft, mag ik u leren kennen. Ik wil uw wezen kennen. Natuurlijk wil ik ook uw woord kennen. En door uw woord kan ik, door de Heilige Geest die dat uitbroedt in mij, die maakt weer In de chaos maakt hij weer orde, want hij gaat spreken, dat woord van God gaat spreken. En uiteindelijk mag ik hem daardoor, door zijn woord en zijn geest, beter leren kennen. Ik wil uw wezen leren kennen, zeg ik dan. Weet je dat wel eens? Heer, ik wil uw wezen leren kennen. Wijl voor zondig ogen zijn, wat zegt het lied ook weer? Nou ja, in ieder geval dat je het dan niet zou kunnen zien. Maar ik geloof dat in Jezus Christus wij dat wel mogen gaan zien en proeven. En uiteindelijk staat er dan dit. Laat de vrede van Christus bent. Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen. En dan deze laatste. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing met heel uw hart psalmen, hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Dus ik ben hier niet, ik sta hier niet in de zin van, we moeten het zelf goed doen en we moeten het allemaal, we moeten tijd nemen, we moeten dit, we moeten dat. Nee, het gaat met tranen, het gaat met scheuren, maar het gaat op de knieën. En het gaat met open handen. Omdat ik ben en wij zijn zwakke mensen. Omdat wij niet uit onszelf zomaar God willen zoeken. Maar als je het gaat doen, omdat je zegt, Heer, wilt u mij geven? Ik heb dat jarenlang gebeden. Wilt u mij geven? Verlangen naar u. Verlangen naar uw woord. Dan gaat God dat ook doen. Zo Salomo bad voor wijsheid. Omdat je om wijsheid gebeden heeft, zegt God dan, dat zal ik je geven. Nou, God wil niets liever een gebed verhoren wat zegt, Heer, wilt u mij verlangen geven naar u? Dat is het gebed wat God wil verhoren. En dat merk ik in mijn eigen leven ook. En dan gaat het dan over vermanen, dan gaat het over, nou, teteo, spreek je gedachten uit, deel je gedachten. Vanuit niet er tegenover, maar vanuit troost. Vanuit bemoediging. Vermaning heeft dan ook meer met bemoediging, troost te maken dan tegenover iemand staan die de foute weg gaat en zeggen, jij moet je bekeren. Nee, het is samen schouder aan schouder staan als een trooster, die arm om die schouder heen en zeggen, zie je die weg? Zullen we deze weg gaan dan? Dat is een mooie weg, dat is een betere weg. Dat is gewoon vermanen. Gaaf, hè? Gaaf vind ik dat. En dat kun je dan ook nog al zingen doen, dat zei Hans al, hè? Vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing met heel uw hart psalmen. Nou, ik weet niet, als jij wel eens een moeilijke boodschap hebt gehad om die tegen mensen te zeggen, of je dat dan zingend doet, of al zingend erheen gaat. Ik ben dan meestal een beetje bibberend. Maar zing. En dat heeft dus te maken ook met blijdschap. En dan, die liederen worden je dus door de geest vol genade ingegeven. Ik geloof dat. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader dankt door hem. Zingen als startmotor. Zingen als andersom denk startmotor. Zingen als startmotor voor omdenken. Voor denken van boven. Heb je het niet, zegt Jacobus, als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden. Is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. Oftewel, dat heeft alles met elkaar te maken. Dat er blijkbaar in zingen ook een bepaalde kracht zit. Een kracht van het loflied, het kracht van aanbidding. En zelfs in verdriet en nood, de blues zijn daaruit ontstaan vroeger. In verdrukking, rouw, pijn en angst. Aan de rivers, at the rivers of Babylon where we sat down and we wept. Bij de rivieren van Babylon waar we zaten toen we ons eigen homeland, ons eigen thuis misten en we huilden. Toen ontstonden de blues al. En weet je? Je kunt ook niet per se dingen fout doen, maar je kunt ook dingen die je goed zou kunnen doen, nalaten. En misschien is dat nog wel veel fouter. En dan heeft het weer te maken met je karakter. Hoe ben ik er voor mijn familie, mijn gezin? Hoe ben ik er voor mijn buren? Hoe ben ik er voor mijn broers en zussen? Ja, ik doe toch niks fout? Haha, ik doe toch niks fout? Dat hoor ik zo vaak mensen zeggen. Vreselijk gewoon. Wat een toestand. Fouten worden vergeven, mensen. Maar iets niet doen wat je wel zou moeten doen, bijvoorbeeld liefhebben. Bijvoorbeeld zorgen. Bijvoorbeeld bemoedigen. Bijvoorbeeld waarderen, respecteren. Bijvoorbeeld zegenen. Bijvoorbeeld goed spreken over een ander. Dat komt van binnenuit. Dat heeft te maken met het leven van Jezus. Wie trek jij aan?